Ik steek 1 kaars aan, 1 die gaat branden in de nacht. 1 kaarsje die gaat branden voor bijzonder wat gebeurt al zo lang verwacht. De tweede kaars gaat aan, het moment komt dichterbij. Het donker gaat verdwijnen, heer, als een baby komt nu voor mij. De derde kaars gaat aan. Hij kwam bij ons heel gewoon. Het grootste licht der lichten. Hij is de mensenzoon.
De vierde kaars gaat aan. Verlangend kijken wij uit naar hem die ons vult met licht. Wij mogen zijn tweede komst verwachten met ons hart en leven op Jezus gericht.
Hartelijk welkom, alle mensen, ouders, kinderen, groot en klein. We willen op dit kerstmis wensen dat uw hart echt blij mag zijn.
Het grote licht ging schijnen toen in het stadje Bethlehem het kindje Jezus werd geboren. Engelen zongen tot eer van hem.
Jezus deelde van het licht aan alle mensen, groot en klein. Hij wilde ons ook zo laten doen, zo mogen wij zijn helpers zijn. Laten we beginnen met het feest. Welkom, welkom allemaal.
Laten we met elkaar gaan bidden. We mogen allemaal eerbiedig gaan zitten.
Grote God en trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn om het kerstfeest te vieren. Dat uw Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde. Dat hij mens werd heel gewoon, dat hij u heeft liefde voor ons. Heren, wil u zorgen voor de wereld? Wilt u vrede geven aan mensen die in oorlog zijn? En beterschap en troost op plaatsen waar ziekte en verdriet is?
Wilt u blij zijn als we nu met elkaar het kerstfeest vieren? Wilt u zorgen dat we het niet spannend vinden als we een tekst moeten zeggen of als we moeten zingen? Wilt u bij de kinderen zijn die niet konden komen? Wilt u ook bij alle andere mensen zijn die ziek zijn of ergens anders zijn? Geef ook hen een mooie kerstviering op de plaats waar ze zijn.
U kwam bij ons heel gewoon, als kindje klein en teer. Geef dat we door dat gewone heen uw grootheid mogen zien. Laat ons inzien dat door het gewone van de geboorte van Jezus Christus het grootste wonder is verbracht, dat echt vrede geeft. Dank u wel dat we met zoveel bij elkaar zijn. U bent goed voor ons. Geef ons alsjeblieft een mooi kerstfeest met elkaar. En dat we dit doen om u de eer en de lof te geven die u toekomt. Zegent u ons, zodat wij ook anderen tot een zegen kunnen zijn. In Jezus' naam, amen.
Gewoon. Hoe vaak zeg je dat woordje niet? Misschien wel als antwoord op de vraag, waarom deed je dat nou? Maar, gewoon. Maar wat is dat nou eigenlijk? Gewoon. Ga eens na wat je vanochtend al gedaan hebt. Je bent opgestaan. Is dat gewoon? Aangekleed, gegeten. Is dat gewoon?
Luister, luister, luister. In de winter gaat iets moois gebeuren. Nu de dag begint. Luister, luister, het fluistert in de wind. Er wordt een kind geboren, een heel bijzonder kind. Een kind vol lekte en liefde maakt ze alle mensen blij.
Hij jaagt de duister weg.
De nacht is veel voorbij. Vertel ons allemaal wat God van mij.
Als ik denk aan Maria, dan denk ik aan een heel gewone jonge vrouw. Ze zou gaan trouwen met Jozef, de timmerman. Maar God heeft een heel ander plan met haar. God geeft haar leven een heel bijzondere wending.
In de zesde maand werd de engel Gabriel de God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
En toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Maria, wees niet bevreesd, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult een naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, die zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.
Ook Jozef wordt in Gods plan betrokken. Jozef, familie van koning David, mag nu zelf de vader zijn van de grote zoon van koning David. Wie had dat ooit gedacht? Nou, Jozef, die gewone timmerman, zelf zeker niet.
Het leek al lang geleden toen Maria tegen mij zei: we krijgen straks een koningskind, een kind voor jou en mij.
Maar wij zijn toch niet zonder, maar toch even God het groot wonder.
Ik schrok toen ik het hoorde en ik dacht: ik verdwijn. Maar God zei in de moordroom: jij mag de vader zijn.
Ja, Jouw kind is heel bijzonder, dus ga niet uit elkaar. Je noemt de Jezus, hij maakt je naam te zwaar.
En het geschiedde in de dagen dat er gebod uitging van keizer Augustus dat de hele wereld inschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alleen op weg om inschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad.
Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden van Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger is.
In het geschieden toen ze er waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en ze wikkelden hun doeken en legden in de kribben, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg.
Maria, die gewone jonge vrouw, mag de moeder worden van Jezus. De zaligmaker. de Zoon van God. Dat maakt het kerstfeest zo bijzonder. Dat Jezus uit de hemel neerdaalde op deze zondige, donkere aarde. Om mens, om kind te worden. Geboren in een stal.
We zijn weer aangekomen bij de pauze. Dat betekent dat er zometeen een muzikaal intermezzo is om naar te luisteren. En er wordt langsgegaan met wat lekkers voor iedereen. Er wordt niet alleen langsgegaan met wat lekkers, maar ook met een collectezak. Dus dan weten jullie dat. Voor de digitale mensen, er is ook een QR-code. Die kunnen jullie scannen voor de collecte. De collecte is voor de onkosten om dit kinderkerstfeest mogelijk te maken.
handschoen aan. Muts op, Frits. Het is ijskoud buiten. Ja, mam. Ik ben geen baby meer. En het waait niet meer en het sneeuwt ook niet meer. Blijf je wel in de buurt, jongen? Frits knikt en hij doet de deur van de jachthut open. Deur dicht, Frits. Snel trekt hij de deur achter zich dicht. En hij staat nu onder de overkapping. Hier waar hij nu staat ligt een klein laagje sneeuw. Maar verderop richting het bos ligt wel zo'n 20 centimeter. Het is winter. Winter hier in de Ardennen. Frits loopt over het paadje richting het bos. En hij hoort onder zijn voeten de sneeuw kraken. In de verte hoort hij zware dreunen. Het is oorlog. Oorlogswinter 1944. Normaal gesproken zijn ze met kerst gewoon thuis. Thuis in Aken. Die grote stad met die mooie kathedraal waar keizer Karel de Grote ligt begraven. Zou die nog overeind staan? Veel gebouwen zijn vernield door de Amerikaanse bommenwerpers. Zou de bakkerij van vader nog overeind staan? Vader is in ieder geval geen bakker meer. Vader werd opgeroepen om te werken voor de luchtverdediging. Frits weet het nog goed dat hij in de woonkamer stond. Een Duitse helm op. Een leren soldatenjas aan. Hij leek wel een soldaat. Maar dan een soldaat zonder geweer. Waarom? Hij hoefde niet te vechten. Nee, hij moest ervoor zorgen dat de mensen hun ramen afplakten. Dat de bommenwerpers niet konden zien waar de stad was. En als er branden waren of ontploffingen, dan moest vader komen helpen. Als het goed is, komt vader vandaag ook naar de jachthut. En zullen ze met z'n drieën, Frits, vader en moeder, kerst vieren. Frits staat stil. Wat zit daar op die boom? Ja, een eekhoorn. Zo'n klein beestje met een goudbruine vacht. Grote pluimstaart. Twee kleine kraaloogjes die hem aankijken. Ratsch! Hij vliegt omhoog. En dan hoort Frits waarom. Want hij hoort het brullen van vliegtuigmotoren. En als hij naar boven kijkt door de bomen heen, ziet hij een hele zwerm aan vliegtuigen overvliegen. Het sneeuwt niet meer, dus nu kunnen ze zien waar ze vliegen en ook waar ze moeten bombarderen. Die nare oorlog ook, denkt Frits, terwijl hij een handjevol sneeuw van de grond afpakt en een sneeuwbal maakt. Ik wou dat die oorlog voorbij was. Dat ik gewoon naar huis kon en thuis kerst kon vieren. En iedere ochtend die geurige broden van vader kon ruiken die hij uit de oven haalde en in de schappen van de winkel legde. Hij smijt zijn sneeuwbal tegen een boomstam aan en de witte afdruk van de sneeuw blijft te zien. Maar nee, nu hebben ze hier een vreemde kerst, midden in het bos. En Frits weet het wel. Duitsland, zijn land, gaat de oorlog niet winnen. Hoewel Adolf Hitler laatst op de radio vertelde dat hij nieuwe troepen naar de Amerikanen stuurde en dat hij ze hier in de Ardennen zou verslaan. Gelukkig ligt de jachthut niet in de frontlinie, maar Frits gelooft er eigenlijk maar weinig van. En het blijft een beetje vreemd. Kerst hier in het bos, terwijl ze een eind verderop elkaar proberen neer te schieten. Amerikaanse soldaten en Duitse soldaten. Het begint een beetje te waaien. Frits krijgt het koud. Draait zich om en loopt terug naar de warme jachthut. Ik weet het niet hoor, zegt moeder. Waar blijft vader toch? Hij had er al lang moeten zijn. Nou, zegt Frits, vanmiddag toen ik buiten was, zag ik een heleboel vliegtuigen overvliegen. Moeder knikt. Dan weet ze het wel. Dan is er veel gebombardeerd en dan heeft vader het druk. Dan hoeven ze hem eigenlijk niet meer te verwachten vandaag. Nou, laten we deze knaap, en ze wijst naar een groot bord met daarop een dikke, vette haan, maar in het portaaltje zetten. De haan is al geplukt en klaar om in de braadpan te doen die al op de houtkachel staat. Maar dat is misschien leuker als vader er wel is op Oudjaarsdag. Jammer, denkt Frits. Hij had Herman graag op willen eten. Toen de haan nog leefde, Herman de haan, was het een fel beest geweest. Een beetje een ruziezoeker. Iedere keer als Frits naar hem toe ging, probeerde hij hem een beetje te pikken. Frits was een beetje bang voor die haan. En hij liep ook altijd trots met de borst vooruit. Daarom hadden ze hem Herman genoemd. Naar een goede vriend van Adolf Hitler en de baas van de luchtmacht, Hermann Göring. Dat is ook een flinke man die altijd met zijn borst vooruit liep, vol met medailles. Dat had hun haan dan weer niet. Ik maak wel wat zuurkool klaar met een lekkere worst erbij, zegt moeder. Jammer, denkt Frits. Wat zal ik eens gaan doen? Ik kan die puzzel weer gaan maken met dat berglandschap, maar die heb ik al 100 keer gemaakt. Zal ik gaan tekenen? Nee, dat kan ik eigenlijk niet zo goed. Als ik een paard teken, lijkt het eerder een hond. En vaak nog een lelijke hond ook. Nee, dat ga ik niet doen. Hij kijkt naar zijn stapel boeken en hij pakt zijn favoriete boek eruit. Robinson Crusoe staat erop. Dat is een boek waar hij erg van houdt. En het gaat over een schipper die de wereld gaat ontdekken, maar dan schipbreuk leidt. Dat betekent dat het schip kapot gaat en in zijn eentje op een strand terechtkomt. En daar moet hij zien te overleven. Frits voelt zich eigenlijk net een beetje Robinson. Hier in deze hut, in zijn eentje. En hij moet hier maar een beetje zien te overleven. Hij had veel liever naar school gegaan eigenlijk. Nooit gedacht dat hij daar nog eens naar zou verlangen. Naar school. Ondertussen is het buiten al donker geworden. En in de hut zorgt het schijnsel van de kaas en de olielampjes ervoor dat het een gezellige, warme sfeer is. De hut is niet zo groot. Je hebt de buitendeur waar je naar binnen komt, een heel klein portaaltje. En daarna nog maar één ruimte. Waaraan aan de lange kanten van de hut zijn bed en het bed van zijn ouders staat. En aan de achterkant een keukentje met daarnaast een houtkachel en een houtmand. Die houtmand is aardig leeg. Die moet ik morgen even vullen, denkt Frits. Verveel je, Frits? Vraagt moeder. Ja, mam. Ik heb echt helemaal niks te doen hier. Ik heb vandaag alleen een eekhoorn gezien en dat was het. Ik zou willen dat er iets wat gebeurde. Klop, klop, klop. Frits kijkt verbaasd naar moeder. En moeder zet grote ogen op. Wie kan dat zijn? Dat kan toch niet vader zijn? Het is al donker buiten. Moeder loopt naar de deur toe en Frits loopt erachteraan. Als moeder de deur open doet, staan er 3 soldaten voor de deur. De middelste van de 3 soldaten die leunt op zijn beide makkers. En het lijkt alsof hij pijn heeft, alsof hij niet zo goed kan staan. En dan beginnen die soldaten te praten. He, denkt Frits. Die tafel sta ik helemaal niet. Ze zien er eigenlijk ook heel anders uit dan dat papa eruit zag in zijn soldatenpak. Hij hoort het woordje wounded en dan begrijpt hij het. Dit zijn geen Duitse soldaten, dit zijn Amerikaanse soldaten. De vijand. Hij denkt gelijk aan die aanplakbiljet in de stad waarop stond dat wie de vijand helpt zelf opgepakt kan worden. Dat je zelfs de kogel kunt krijgen als je de vijand helpt. Dit is hartstikke gevaarlijk, denkt Frits. Maar hij hoort zijn moeder zeggen, kom binnen. Kom binnen, denkt hij. Dat kan toch niet? Maar de soldaten stommelen al naar binnen toe. En hij hoort moeder zeggen, leg de gewonde soldaat maar op het bed van mijn zoon. De soldaten leggen hem daar neer. En ondertussen stoot moeder Frits aan. Frits, we moeten deze man helpen. Ik weet dat het misschien gevaarlijk is, maar het is onze christenplicht om deze mannen te helpen. Ze hebben hulp nodig. Het zal vast niet voor niets zijn dat ze op kerstavond bij ons aankloppen. Moeder probeert met een van de soldaten te praten, maar ze komen er niet echt uit. Engels en Duits is tenslotte heel anders. Dan begint de soldaat een beetje Frans te praten. En die taal kent moeder ook. Zo komt moeder erachter dat de soldaten 3 dagen geleden al hun legeronderdeel zijn kwijtgeraakt. En dat ze het koud hebben, honger hebben en dat ze onderdak nodig hebben. Een slaapplaats voor de nacht. De soldaat die op bed ligt heet Jim. En Jim heeft een schotwond waardoor hij niet zo goed kan lopen. Harry die naast hem zit probeert zijn wond een beetje schoon te maken en te doen wat hij kan. De soldaat waar moeder mee aan het praten is, wijst naar het boek waar Frits uit zat te lezen. Hij vertelt dat hij zelf Robin heet. En dat hij dat boek thuis in Amerika ook op zijn kamer heeft staan. Dat hij dat vroeger ook wou, net als Robinson, de wereld intrekken. Grappig, denkt Frits. Moeder zegt tegen Frits, pak Herman de Haan toch maar uit het portaaltje. Ik vind het vanavond toch de avond om Herman te gaan braden. Frits loopt naar het portaaltje toe en brengt Herman bij zijn moeder. En hij zegt tegen moeder, mam, vertel eens aan die soldaten waarom onze haan Herman heet. Moeder vertelt het en de soldaten moeten erg lachen. In Amerika kennen ze Herman Koering ook wel. Ze vinden het prachtig dat zelfs Duitse mensen zelf hun eigen leiders soms een beetje bespotten. Frits zegt, mam, vertel ook eens Die grap over Hitler. Klop, klop, klop. Nog een keer. Iedereen in de hut zit en staat stijf. Wie kan dat zijn? En dan zegt Robin, misschien zijn er nog wel andere soldaten die ook de weg zijn kwijtgeraakt en ons spoor hebben gevolgd. Dat zou kunnen. Nou Frits, doe jij de deur maar open, dan blijf ik bij Herman, zodat hij niet aanbrandt. Frits loopt naar de deur toe en trekt hem met een vrolijke zwaai open. Inderdaad, daar staan weer 3 soldaten. Grappig, denkt Frits. Weer precies 3. Goedenavond, weer Frits schrikt. Deze soldaten praten Duits. Dit zijn Duitse soldaten. En binnen zitten Amerikaanse militairen. De soldaat praat verder. Wij zijn verdwaald. Wij hebben een plek om te slapen nodig en wat eten. Mogen wij binnenkomen? Frits stamelt. Nee, het is vol. Dan komt moeder achter hem staan. Frits draait zich om en hij zegt, mam, er staan Duitse soldaten. De Duitse soldaten zelf kijken verbaasd. Dat is toch heel normaal, dit zijn toch Duitse mensen? Hoezo kan dat niet? Moeder stapt naar voren, doet haar armen over elkaar en zegt, mannen, natuurlijk mogen jullie binnenkomen. Natuurlijk kunnen wij jullie helpen. Maar binnen zitten ook al 3 andere mannen. En die zullen jullie niet als jullie vrienden beschouwen. Dus wat jullie doen is, jullie zetten je wapens hier in het portaaltje en je loopt mee naar binnen en wordt niet geschoten. Zo, denkt Frits. Wat is zijn moeder dapper? Ze is gewoon de baas over deze mannen, want ze doen wat zijn moeder zegt. Ze zetten hun wapens in het portaaltje en ze lopen de jachthut binnen. Binnen springt Robin op van zijn stoel richting zijn wapen, maar moeder is hem voor. Nee, geen wapens. Er wordt niet geschoten. Frits, pak jij de wapens van de Amerikanen en zet ze bij de Duitse geweren neer. Frits doet wat moeder van hem vroeg. En als hij terugkomt in de hut, is iedere plek bezet in de hut. Er zitten zelfs 2 soldaten op het bed van zijn ouders. Er hangt een spanning in de jachthut. Een ongemakkelijke stilte. Dan begint een van de Duitse soldaten te praten. Hij kan Engels. En hij vraagt wat er met de gewonde soldaat aan de hand is. Hij is dokter. En hij wil wel even naar zijn been kijken. Hij maakt de wond gemakkelijk schoon, verbindt hem opnieuw en vertelt dat het wel goed komt als hij in ieder geval zijn rust maar bewaart. Langzaam proberen de soldaten een beetje met elkaar te praten. En als Frits kijkt naar die 6 mannen, dan ziet hij eigenlijk 6 dezelfde mannen. Ze zijn jong, ze hebben honger, ze zijn moe en ze zijn deze oorlog eigenlijk hartstikke zat. Dan staat moeder op en zet ze de schotel met erop Herman de Haan op tafel neer. Frits zegt, ha, lekker allemaal een stukje Herman. Maar dan stopt hij met praten en de Duitse soldaten kijken hem verbaasd aan. Herman? Zei je nou Herman? Waarom heet die haan Herman? Frits schrikt. Gewoon allemaal een lekker stukje. Dan ziet Frits een twinkeling in de ogen van die Duitse soldaat. En hij vraagt, was die haan soms heel erg dik en heel erg vet en liep die met trotse stappen rond? Frits knikt. Leek die soms een beetje op Hermann Göring? Toen knikte Frits weer. En toen bulderden alle 3 de soldaten het uit van het lachen. Ze vonden het prachtig en zelf maakten ze blijkbaar soms ook wel eens grapjes over hun eigen leider naast Adolf Hitler. Eigenlijk hebben deze soldaten zelf ook een hekel aan de oorlog. Alle 6. En dan, terwijl ze aan het praten zijn, komt het woordje vrede langs. Vrede, dat is wat ze veel liever zouden willen. Thuis bij hun gezinnen aan tafel kerst vieren. Vrede. En dan begint Jim, de gewonde soldaat op bed, zachtjes een kerstlied te neurien. De Duitse en Engelse soldaten, Amerikaanse soldaten, beginnen in hun eigen taal mee te zingen. Het lied gaat over de Heer Jezus, over Christus. Die kwam naar deze aarde om redding te brengen, om vrede te brengen. Wat bijzonder, denkt Frits. Aan het einde van de avond heeft iedereen een slaapplaats gevonden. Jim ligt op het bed van Frits, waardoor Frits, net als de andere soldaten, op de grond moet liggen. En hij kijkt omhoog. Wat een bijzondere avond was dit. Vanmiddag wou hij nog wel dat er iets gebeurde. En nu liggen ze met 6 soldaten in dezelfde jachthut. Terwijl het zelfs vijanden van elkaar zijn. Hij staat omhoog en probeert te slapen, maar wat snurk ik die ene Duitse soldaat. Zo kan die toch nooit slapen. Frits, wakker worden. Frits wordt wakker. Blijkbaar is hij toch in slaap gevallen. Frits, ga eens wat hout halen, dan kunnen we de kachel aansteken. Frits staat stilletjes op, loopt naar buiten toe. En hoe zachtjes die ook doet, op het moment dat hij de deur open doet, komt er een koude windvlaag de jachthut in en worden enkele soldaten toch wakker. De gezelligheid van gisteravond is verdwenen. De spanning van daarvoor is eigenlijk weer een beetje terug. Moeder maakt snel wat kommen met warme havermoutpap. En voor Jim maakt ze een bijzonder drankje. Ze klutst wat eieren door elkaar, gooit er wat suiker doorheen. Een klein beetje rode wijn wat er nog staat en dat geeft ze aan Jim. Ze zegt, hier knap je wel een beetje van op. Frits pakt het drankje en met 2-3 grote slokken drinkt hij het op. En inderdaad, het was eigenlijk best wel lekker. Maar dan pakken alle soldaten hun helmen, hun jassen, hun tassen. En lijkt de jachthut eigenlijk heel klein met 6 van die bepakte mannen. De Duitse soldaat die ook dokter is, die wijst naar het tafelkleed. Een stevig tafelkleed. En moeder knikt, ja hoor, Frits, hou jij even twee lange stokken uit het houthok. Dan kunnen we een brancard maken. Ze knopen de touwen vast. En zo kunnen ze de gewonde soldaat makkelijk meenemen. Dan lopen ze naar buiten toe. En moeder zegt nog, er wordt niet geschoten, hè. Buiten legt de Duitse soldaat zijn hand op de schouder van de Amerikaanse soldaat. En hij wijst welke kant hij op moet. Hij pakt een stok van de grond en tekent in de sneeuw een soort van plattegrond. De Amerikaanse soldaat vraagt nog iets. De Duitse soldaat tekent er iets bij en hij wijst nog een keer die kant op. Dan ziet Frits de soldaat twijfelen. Hij rommelt wat in zijn broekzak en hij pakt er een zwart doosje uit. Hij klapt hem open en Frits ziet een wijzertje, wat rode en zwarte letters. Dat is een kompas, weet hij. En de Duitse soldaat geeft zijn kompas aan de Amerikaanse militair. Die bedankt hem hartelijk. En dan vertrekken de Amerikaanse soldaten in westelijke richting. De Duitse soldaten vertrekken in oostelijke richting. Ze gaan hun eigen legers weer opzoeken. En hoe vervelend het ook is, dan zullen ze verder moeten met die oorlog. Frits en moeder draaien om en lopen weer naar de jachthut. Daar is het vreemd stil. Heel stil. Heel veel jaren later, heel erg veel jaren later, als Frits al een oudere man is, woont hij ondertussen in Amerika. Hij heeft daar zijn eigen bakkerij geopend en daar werkt hij. En hij heeft wel eens dit verhaal over die jachthut verteld aan anderen. En tijdens een herdenkingsdienst over de oorlog komt zijn verhaal aan de orde. In het land in Amerika wordt een zoektocht opgezet om die 6 militairen en Frits en zijn moeder bij elkaar te brengen. Er is nog maar 1 militair in leven. En Frits zelf ook nog. Frits gaat op bezoek bij die soldaat. Hij komt het verpleeghuis binnen waar die soldaat woont. En daar hebben ze het over die avond, die nacht in de jachthut. En met tranen in zijn ogen vertelt die soldaat dat zijn moeder zijn leven heeft gered. Dat zonder die jachthut hij het waarschijnlijk niet had overleefd. En dan wijst hij naar zijn nachtkastje. En naast het bed van die soldaat staat een zwart doosje opengeklapt. En daar zie je de wijzers en de rode en zwarte lettertjes en cijfertjes. Hij zegt, ik heb het kompas altijd bewaard.
Het is nog lang niet afgelopen. Kerstfeest is niet het laatste woord. Een lange weg moest Christus lopen. Op Golgotha werd hij vermoord.
De wijzen die hem schatten brachten, stonden aan het begin. Na jaren vol van strijdend wachten, trad hij als vorst de hemel in.
De engelenzang was geen finale. Gods zegenlied was nog niet af. Hij zou het thema wel herhalen toen hij opstond uit het graf.
En het is nog niet afgelopen. Het beste is nog niet geweest. Hij komt terug, blijft wachten, hopen, dan wordt het eeuwig Christusfeest.
We zijn al bijna aan het einde gekomen van het kinderkerstfeest. Zometeen zal Albert Post met ons eindigen. En daarna gaan we staande met elkaar het Ere zij God zingen. Daarna mogen de kinderen hier blijven zitten. Want jullie krijgen hier presentje, die zullen wij aan jullie geven. De ouders die kunnen eventueel de jassen van de kinderen halen. Want de jassen liggen nog in de damsteen. Dan zullen wij de presentjes geven en dan is het alweer het einde.
Dankjewel. Nou, dat was een mooi feest met elkaar. Fijn dat iedereen hier was en dat we met elkaar kerstfeest konden vieren. Ik wil ook heel erg hartelijk bedanken alle leiding van de zondagschool en van de clubs. Want zonder al die mensen konden wij hier vanmorgen niet zo'n mooi kerstfeest vieren. En als we kerstfeest vieren, dan vieren we eigenlijk een verjaardag. Want wie zijn verjaardag vieren wij met kerst? Van de Heer Jezus. En als iemand jarig is, als we iemands verjaardag vieren, eigenlijk kunnen we alleen maar een verjaardag vieren als iemand er zelf bij is. En was de Heer Jezus nu vanmorgen ook bij ons? Wie weet dat? Ja, was die ook bij ons? Sophie? Ja, je broertje is ook jarig. Ja. Ja. En we vieren ook de verjaardag van de Heer Jezus. En de Heer Jezus is ook bij ons. Ja. Hey, en de Heer Jezus is ook bij ons. Maar hoe is Hij dan bij ons? Hij is bij ons als we de Bijbel open doen. En Hij is ook bij ons als we aan Hem denken. En Hij is bij ons als we van Hem zingen. En wat je moet onthouden van kerstfeest, is dat het alleen echt kerstfeest is als de Heer Jezus er ook bij is. En vanmorgen zijn er ook kinderen in de kerk, die vieren wel met ons het kerstfeest, maar die zijn ook verdrietig. Ze zijn verdrietig omdat Lola is gestorven. En morgen wordt Lola begraven en voor de kinderen van de Schallen, van groep 6, maar ook van groep 5 en groep 8, is het ook een verdrietige dag. En vandaag mogen we ook weten met kerstfeest dat de Heer Jezus is gekomen, niet alleen om ons te redden, maar ook om ons te troosten. En als we zo meteen gaan danken, gaan we ook denken aan de kinderen van de Schalm die verdrietig zijn. Ga nu met elkaar danken. Heere grote God, wij komen bij u aan het einde van dit prachtige kerstfeest. Het feest waarin we mogen denken, waarin we mogen weten dat u naar deze wereld bent gekomen. dat u naar deze wereld bent gekomen, heel gewoon. Dat u net als ons een kind bent geweest, dat u bent opgegroeid, dat u van alles hebt meegemaakt en dat u ons daarom ook heel goed kan begrijpen. En we danken u voor dat grote wonder. U bent gekomen om ons te redden. Te redden van de dood en van de zonde. En daar danken we u voor. Mag het daarom ook echt feest zijn in ons hart, omdat we mogen weten dat u onze redder bent. En dat we dan ook in de wereld mogen laten zien dat we stralen omdat u onze redder bent. En we komen ook bij u vanmorgen met verdriet, omdat Lola is gestorven. En we bidden u voor de kinderen van de school, van de kinderen uit groep 6 die bij Lola in de klas zaten, maar ook de kinderen van groep 5 en van groep 8, als die morgen een begrafenis hebben. Dan is het vandaag feest en dan is het morgen verdriet. Maar we weten dat u er overal bij wilt zijn. Dat u deze kinderen kracht geven en troosten. En ook helpen om met hun verdriet met anderen te praten, maar ook met u daarover te praten. Heere God, we bidden vandaag voor iedereen, als we weer onze gang gaan, als we nog misschien familie en vrienden ontmoeten, te geven dat het een mooie dag mag zijn van ontmoeting, maar ook van ontmoeting met u. We willen deze dag zo terugleggen in uw handen. En we bidden dit alles in Jezus' naam. Amen.